Ja, de omroepen Bos, Icon, NTR en VPRO presenteren dit najaar voor de tweede keer 5 nieuwe documentaires van 25 minuten. Gemaakt door veelbelovende jonge documentairemakers onder de titel Doc 25. De onderwerpen van de films zijn divers, maar ze hebben gemeen dat de makers op hun eigen manier iets over onze huidige tijd willen vertellen. Soms persoonlijk en soms heel onderzoekend en dan weer esthetisch en beschouwend. En deze tweede lichting Doc 25 films gingen op 27 september in première op het Nederlands Filmfestival. En deze week op NPO 2 worden ze ook daadwerkelijk uitgezonden. En een van die docu's is Doc 25. Van Doc 25 is Paradis. Ik zeg het goed, hè?
Ja, dat
moet op zijn Frans
goed worden
uitgesproken, duidelijk. Ja. Een Nederlands stel gaat zelfvoorzien het leven in Frankrijk. Nou, dat klinkt als een hele mooie droom. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor dat stel? En wat betekent dat vooral voor de vrouw van het stel? Lukt het haar wel om binnen de strakke kaders die het plan met zich meebrengt het geluk te vinden? Paradis geeft een inkijk in het leven in de natuur en buiten de maatschappij. En over die documentaire ga ik het hebben met Marieke Wijnen. Ik introduceerde je net al. Jij bent de maker van Paradis. Welkom.
Dank je wel.
Hey, het eerste wat mij opvalt toen ik de documentaire zag, de enorme mooie beelden. Hoe zijn deze mensen aan deze plek gekomen? Dat vroeg ik me af.
Ja, Sander is eigenlijk al heel jong wist hij dat hij weg wilde uit deze maatschappij. En dat hij, ja, niet zozeer om zich af te zonderen of om kluizenaar te zijn, maar vooral omdat hij zijn eigen land wilde beheren en vormgeven. En hij wilde gewoon eigen koning van zijn rijk zijn, om maar zo te zeggen.
Ja.
En dus hij wist al jong dat hij dit wilde en hij heeft eigenlijk alles in dienst gezet om dit te bereiken. Dus hij is gewoon heel hard gaan werken in de horeca, hij heeft geld verdiend. Hij is gaan fietsen in Frankrijk. Hij heeft allerlei soorten kaarten gebruikt om allemaal op moeilijk begaanbare plekken te komen. En hij vond uiteindelijk dit ruïnedorpje. Waar al, kijk of ik het goed zeg, volgens mij al 80 jaar niemand had gewoond. En hij is de eigenaresse gaan opzoeken. En hij heeft een deal kunnen sluiten die dus betaalbaar was.
Ja. En toen, ongelooflijk verhaal, want je noemde de naam Sander al, dat is dus de man van het stel.
Ja.
En Marie-José, dat is de vrouw van het stel. En het verhaal richt zich eigenlijk vooral op Marie-José. Je ziet het natuurlijk allebei veel in beeld, maar je identificeert je min of meer met Marie-José.
Ja.
Is dat een bewuste keuze geweest?
Ja, dat is wel een heel bewuste keuze geweest. Ik leerde Sander kennen, dus een jaar of 7 geleden. En ik was gefascineerd door sowieso het feit dat hij het leven opnieuw zou gaan uitvinden in Midden-Frankrijk. En door zijn extreme doelgerichtheid. Het was een beetje in de tijd dat we de quarterlife crisis veel om ons heen hoorden. En mensen die last hadden van een teveel aan keuzemogelijkheden.
Ja.
En ik kwam Sander tegen en het was heel fris wat hij wilde doen. Hij had één doel en hij zette zijn hele leven in dienst om dat doel te bereiken. Dus daar begon eigenlijk het verhaal. En ik ben heel rustig begonnen zonder al te grote plannen. Ik wilde gewoon kijken hoe het zou gaan. Ook een beetje omdat het een leven is wat ik zelf stiekem best zou willen leven, maar wat ik niet ga doen. Ik ben gehecht aan de stad en aan de mensen en aan de vrienden die ik heb. Dus zo kon ik toch een beetje meekijken. Dus elk jaar ging ik bij ze op bezoek en dan werkte ik een paar dagen mee. En dan nam ik de camera mee en die zette ik zo heel terloops neer en helemaal niet zo heel aanwezig.
Dat hadden ze helemaal niet door.
Nu wel, tuurlijk wel. Maar ik heb wel een beetje de kracht om ook te verdwijnen terwijl ik film. Dus het is een soort. Ik was daar en ik werd onderdeel van die werkelijkheid op dat moment.
Ja.
En waar wilde ik naartoe? Gaandeweg leerde ik Marie-José beter kennen.
Ja.
Want de aandacht ging in het begin vooral uit naar Sander, maar ik werd met allebei bevriend. En het was ook voor hen leuk dat ik langskwam, want ik was toch Nederlander. Ik kon toch kletsen over het leven. En dus langzaamaan leerde ik haar beter kennen en begon ik me te fascineren voor haar verhaal. Want hoe is het nou om, het is echt zijn droom.
Ja.
En zij, het leven dat zij leven past goed bij haar. Zij wil ook graag in de natuur leven. Ze is op zoek naar rust. Maar het is wel zijn droom. En wat betekent dat voor jouzelf? En dat begon steeds meer te fascineren.
En we gaan natuurlijk nog niet te veel verklappen over wat er gebeurt. Maar om toch een klein tipje van de sluier op te lichten. Je stipt een aantal dingen aan. Inderdaad, Marie-José die heeft behoefte aan een eigen privacy. Terwijl het al een behoorlijk verlaten gebied is. Dat vind ik vrij fascinerend. Hè?
Ja.
Ik kan nog niet zeggen hoe ze toch die privacy nog meer gaat versterken.
Ja.
Wat vond je daarvan dat ze dat deed?
Um, Kun je eens een voorbeeld geven van wat jij het zoeken naar privacy noemt?
Ja, nou, zij zoekt haar eigen plek nogmaals binnen een toch wel vrij afgelegen plek. En op een gegeven moment heeft ze ook die eigen plek.
Ja. Nee, ja, ik begrijp dat wel echt heel goed. Omdat je... Xander is gewoon iemand die zo duidelijk voor ogen heeft wat hij wil. En hij is echt, als je hem ziet werken, het is gewoon een os. Zo hard als die man gaat, weet je. Die werkt echt heel veel en heel hard. En om dat bij te benen en om ook te voelen dat het ook jouw plek is... Dat is echt een strijd voor haar. En die zag ik heel goed. En dat is niet de schuld van Sander. Dat is ook niet de schuld van haar. Maar het is een dynamiek tussen twee heel verschillende mensen. Die heel veel van elkaar houden. Maar wel echt in de kern anders zijn. Ja. En anders naar het leven kijken. En dus ik had heel veel begrip voor haar. En ik zag ook, maar ik zag ook de onmogelijkheid ergens ervan. Want het is een compromisloos leven eigenlijk. En wat zij nodig had was juist eigenlijk een compromis.
Ja, want het bouwen, dat is wat er letterlijk aan de hand is. Hij is inderdaad zo sterk als een os, zoals je het mooi omschrijft.
Ja.
En er zit ook een moment in dat ze gewoon enorm moet sjouwen met stenen. En op een gegeven moment kan zij gewoon niet meer. Hè? En dat is, je ziet aan hem, hij probeert er wel sympathie voor op te brengen. Maar hij vindt dat toch moeilijk te verkopen. Want hij wil gewoon door met dat hele project wat hij in gedachten heeft.
Ja, ik denk echt dat het geen... hoe zeg je dat? Het is echt letterlijk onbegrip van hem. Hij begrijpt gewoon niet waarom het niet lukt, zeg maar. En dat is... ik denk, hij is iemand die... voor hem is het wel moeilijk om zich te verplaatsen in haar verhaal. Omdat voor hem zo helder is waarom ze dit doen. Hoe lang ze nog door moeten. En voor hem staat zo vast. En dat is een punt in de toekomst. En hij gaat gewoon door totdat hij daar is.
Ja.
En dat er van intern dingen gebeuren bij Marie-José. Dat is voor hem niet een makkelijke wereld om te begrijpen. Wat volgens mij vrij universeel is ook in relaties. Sowieso.
Ja, jij zegt, ik had het misschien ook wel leuk gevonden. En op deze bijna voyeuristische manier kan je toch een beetje meekijken.
Ja.
Toen jij Sander leerde kennen, had je toen die ambitie misschien nog wat meer om echt op jezelf... uit de bewoonde wereld te trekken?
Ik had nooit echt die ambitie. Nee, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat ik verliefd zou worden op iemand die dat zou gaan doen en dat ik mee zou gaan. Eigenlijk gewoon het verhaal van Marie-José, daar kon ik me wel mee identificeren.
Werd je ook een beetje verliefd op hun leven op een bepaalde manier?
Kijk,
tegenovergesteld.
Nou, in het begin is het lijkt heel romantisch. Het is een romantiek van je welste eigenlijk, dat leven. Maar ik had ook ik had de ambitie juist om ook het niet-romantische van dat leven te laten zien. Ook omdat het natuurlijk hip is nu. Toen nog niet zo. Het was misschien iets meer geitenwolle sokken in die tijd. Maar nu is het iets wat heel veel mensen willen. En ik denk, verkijk je er niet op als je zo'n plan hebt. Je moet echt heel veel achterlaten. En het is romantisch, maar de natuur is gewoon keihard. En ja... Nee, dus ik verliefd. Ik heb een soort. Ik ga daar heel graag naartoe. Maar ik ben ook altijd blij als ik weer naar huis kan en gewoon mijn douche heb en mijn bedje.
Hey, ja. Je bent natuurlijk al een tijd bezig met het volgen van dit stijl. En inmiddels zijn er natuurlijk inderdaad meer van dit soort programma's ook op tv gekomen. Hè? Dus ik vertrek, grenzeloos, verliefd. Allemaal van dat soort type programma's. Heel vermakelijk vind ik om naar te kijken.
Ja.
Hoe kijk jij naar dat soort programma's?
Niet.
Helemaal niet? Heb je wel af en toe een trailer of een teaser gezien ervan?
Ik heb dus geen tv.
Oké.
En inderdaad een aantal mensen zeiden ook, je moet dat programma kijken van Floortje Dessing. Want er zit zo'n verhaal ook in. En ik heb dat allemaal een beetje buiten de deur.
Ben je er wel nieuwsgierig naar?
Ik ben wel heel nieuwsgierig, maar ik wil... Voordat mijn film af was, wilde ik het liever niet kijken.
Ja, nou ja, je kan je wel verklappen. Er zit wel een groot verschil ook tussen, denk ik, in de manier waarop jij het benadert. Hè? Dus je omschrijft het al zelf van, ik maak mezelf ook, ik laat mezelf min of meer verdwijnen. En daarover gesproken, is dat eigenlijk wel mogelijk, of niet?
Nee, uiteindelijk niet natuurlijk. Maar je kan wel, ik heb wel een vreemde rol bij hen weer gehad. Omdat ik ook, je hebt een vriendschap. En je hebt een dubbele agenda. En dat maakt het mooi, want ik kan dichtbij komen, maar het maakt het ook complex. En dat maakt ook dat het voor hen soms best lastig in te schatten was van... kom jij hier nou als vriendin of kom je hier als filmmaker? En wat ga ik wel en niet tegen je vertellen? En ik heb voor mezelf altijd de helder moeten houden van... ik ben hier als filmmaker. Maar intussen ben ik ook om ze gaan geven. Wat eigenlijk best een complexe... situatie.
Ja, kun je een expliciet moment voor de geest halen waarop dat inderdaad botste op een gegeven moment? Misschien dat Sander op een gegeven moment zich daarover uitsprak?
Het botste op het moment dat ik de film af had. Want zij waren best behoorlijk geconfronteerd met wat ik had gemaakt.
Ja, dat vroeg me inderdaad af. Want dat is natuurlijk nog vrij heftig. Hoewel jij amper commentaar geeft, je laat vooral beelden zien. En je laat ze vooral in dialoog zien. Ja. Dus het zijn hun eigen woorden.
Ja.
Er zit op zich weinig suggestie in die beelden.
De montage is altijd manipulatie.
Precies.
Je ontkomt er niet aan. En zo hebben zij dat ook ervaren. Terwijl ik, naar mijn idee, heb ik, ja, ik heb natuurlijk mijn eigen maatstaven van integriteit, om het zo te zeggen. Dus ik ben daar altijd wel bijgebleven, voor mijn gevoel. Maar neemt niet weg dat het een best echt een spiegel is. En zeker omdat zij best geïsoleerd zijn. En ik denk wij allemaal, hè, als je midden in de stad woont en heel veel vrienden hebt en familie, dan word je continu gespiegeld in de relaties die je hebt.
Ja.
En ze hebben elkaar alleen. En dan zit er ook nog eens van alles wat daar aan het gebeuren is tussen hen. Dus dan ineens is dit wel een spiegel van je welste. En ik denk, hij vond het ook niet meteen makkelijk om te zien, maar hij was al vrij snel. Oh ja, ja, je laat in ieder geval zien hoe hard we hier werken en hoe mooi het is, weet je. En zij heeft wat meer tijd nodig.